De vorige keer, broeders en zusters, waren we opnieuw terecht aan het einde van Openbaring 11. Uiteindelijk bij het openen van het zevende zegel, waarvan we al een paar keer eerder gezien hebben. Dat daar beschreven wordt wat wij populair noemen het einde van de 33 jaar en daarmee dus het begin van de 1000 jaar. Of anders gezegd, het is een tijdstip waarop de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Here en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Het is een besluiting eigenlijk van de chronologische uiteenzetting hier. En we waren natuurlijk al eerder aan dat schriftgedeelte toe. Maar voordat dat zevende zegel beschreven werd, keken we even terug naar het feit dat sinds de opname van de gemeente, typologisch beschreven in Openbaring 11 vers 1, dat sinds die tijd het evangelie gepredikt werd, beginnend in Jeruzalem door de twee getuigen, maar eindigend bij een overblijfsel dat zeer bevreesd is geworden en de God des hemels heerlijkheid heeft gegeven. Dat was inmiddels Openbaring 11 vers 13. En daarmee waren we dus inderdaad opnieuw toe aan het zevende zegel, dan wel de derde wee, want zo wordt hij ook genoemd bij gelegenheid, waar inderdaad staat dat de koninkrijken der aarde zijn geworden van onze God en van zijn Christus. Vanaf Openbaring 12 wordt opnieuw teruggekeken, teruggegrepen en een lijn ontwikkeld, dat wil zeggen een bepaald aspect van de profetische geschiedenis wordt daar besproken. En er was ook enige aanleiding toe, want in hoofdstuk 11, dat wil zeggen een halve bladzijde eerder of zoiets, werd ineens gesproken over het beest dat uit de afgrond opkomt, dat de gelovigen krijg aan zou doen en hen zou overwinnen. Onder verwijzing naar in ieder geval Daniël hoofdstuk 7. En wij vragen ons alsnog af, wat is dat met dat beest? Wat is dat voor een verhaal? Want dat wordt hier in Openbaring voor het eerst geïntroduceerd in hoofdstuk 11. Nou, in elk geval, het is de terugverwijzing naar Daniël 7, naar een profetie zelfs over vier verschillende dieren die voorstelling zijn van achtereenvolgende heidense wereldrijken, heidense machten die in elk geval macht hebben over Jeruzalem en daarmee boven Israël geplaatst zijn in de praktijk van de geschiedenis. En het punt is dat dat beest wat daar beschreven wordt, is in feite de voorstelling van dat laatste grote wereldrijk zoals het zou bestaan in de dagen van de wederkomst van Christus. En wij noemen dat gewoonlijk het antichristelijk rijk, ongeacht wat wij nou onder die term antichrist verstaan. Want ja, de term antichrist mag ik eigenlijk niet eens bespreken, omdat die in heel Openbaring sowieso niet voorkomt. Komt immers alleen maar voor in de eerste Johannesbrief en nog één keer in het tweede Johannesbriefje. Maar in elk geval een antichristelijk rijk. Je kunt natuurlijk ook zeggen gewoon een satanisch rijk, want dat kan niet missen. Uit Daniël namelijk leer je al dat dat laatste wereldrijk geregeerd zal worden vanuit Babel. Dat wil zeggen, het zal Babel als hoofdstad hebben. Niet alleen dat het Babel overdrachtelijk is die daar een rol in speelt, maar het is ook een letterlijk Babel. En daarna zien we dat nog bevestigd omdat het helemaal zwart op wit staat in het laatste vers van Openbaring 17, dus daar kun je toch nooit omheen. Het laatste wereldrijk, daarvan is Babel de hoofdstad. Maar u weet, de koning van Babel is in ieder geval sinds Jesaja, wat was het, Jesaja 14, de duivel zelf. U weet wel, die uit de hemel gevallen was, die blinkende morgenster, ook algemeen bekend, dus daar hoeft ook helemaal geen discussie over te bestaan. Maar het rijk als zodanig is hier in Openbaring tot op heden niet besproken, alleen net even genoemd in verband met wat blijkt te zijn het midden van de 70ste week van Daniël. Want daar gaat het in de praktijk over, hebben wij ook gezien in Openbaring 11 vers 7. En daarom valt het ook samen, volgens Matteüs 24 althans, met de oprichting van één beeld. Het beeld van het beest heet het, maar dat zo heet het pas in Openbaring 13. Want het hele punt is dat hier in Openbaring 11 vers 7 dat beest en daarmee dat rijk voor het eerst genoemd wordt hier in Openbaring. Maar vanaf hoofdstuk 12 wordt het systematisch min of meer uiteengezet. Hoofdstuk 12 en hoofdstuk 13 uiteraard. Want in Openbaring 12 wordt een nieuwe draad opgenomen. Zomaar los wordt een nieuwe draad opgenomen. Waarom ook niet? De draad die we volgden in hoofdstuk 11 is beëindigd. De zeven zegelen zijn geweest, brengt ons tot het beloofde koninkrijk van Christus. En daar gaat het immers allemaal om. Want wat in het Oude Testament was aangekondigd, en met name in Daniël, was dat eenmaal een eind zou komen aan de ballingschap van Israël in het algemeen. En dat de troon van David hersteld zou worden, dat een zoon van David zijn onwankelbare koninkrijk zou hebben en zo verder. En daar waren we bij terechtgekomen aan het eind van hoofdstuk 11. En dus in hoofdstuk 12 wordt als het ware een vraag gesteld, zo van, ik wenste naar de waarheid van dat beest. Uit Openbaring 11 vers 7. Vrij naar Daniël 7, namelijk ik wenste naar de waarheid van het vierde dier. En dat nu wordt ons uiteengezet vanaf Openbaring 12 vers 1. Waar staat, er werd een groot teken gezien in de hemel. Een groot teken, een belangrijk teken dus. En let u er vooral op, het is een teken. Waarvan dan staat, hoe het eruit ziet, namelijk een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger, dat is nogal eens zo als je ook in de Bijbel een vrouw tegenkomt. Of ze is het niet, maar dan had ze het graag willen worden. Daar gaat het dus toch altijd over. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger en riep, dat wil zeggen schreeuwde. Barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. Dat is het ene plaatje, stelt u het zich voor. Bij wijze van schilderij, als je het mij vraagt, want dat kan, hè. Een vrouw, je vraagt je af wie het is, dat staat er nooit bij op een schilderij. Bovendien, als ik het vertel, denk ik altijd aan die oude muurschilderingen of gewone schilderijen die in die oude kerken hangen en hingen. Die hingen daar onder andere juist omdat mensen niet lezen konden. En men volstond met de plaatjes die aan de muur gehangen werden enzovoorts. En om toch duidelijk te maken wie is. Heb je het bekende verhaal, weet u wel. Die man met die sleutel, zeg ik altijd, dat is Petrus. En die man met het zwaard in zijn hand, dat was Paulus. Dat is nog steeds zo, hè. En de man met het boekje in zijn hand is Matthäus. Dat weet ik toch. Dat noemen ze attributen in de beeldende kunst. Hè? Waaraan je mensen kunnen herkennen. Iemand met de vleugeltjes aan zijn hiel is Mercurius. En het is de Heer Jezus eigenlijk, maar dat weet ook niemand. Maar dan zeg maar, dat is Mercurius, de boodschapper der goden. Gaat u zomaar verder. En als u een vrouw ziet, bekleed met de zon en de maan en 12 sterren, om het iets korter te zeggen dan het hier staat, moet je natuurlijk ook weten wat het is. Want het staat in de eerste plaats in de Bijbel. En als je daar een vrouw tegenkomt, is het in ieder geval op een of andere wijze de uitbeelding van Israël. Omdat Israël het volk Gods is en omdat de Heere God nou eenmaal met Israël getrouwd was. En dus wordt Israël bij gelegenheid geacht een vrouw te zijn. En het is tegenwoordig niet meer zo, maar vroeger was het zo dat een huwelijk toch primair tot doel had. Heb ik nagevraagd aan Midas Dekkers, maar die moet ik er ook weer uitknippen. Een huwelijk in de eerste plaats tot doel had de voortplanting. Dus daar ging het allemaal om. Israël zou wat voortbrengen. Dus de vrouw is zwanger. En het verhaal over de vrouw die niet zwanger kan worden, onvruchtbaar is, is eveneens het verhaal van Israël. Er was een probleem. Ik heb het nagevraagd aan Maria. Die zei, ja, het kan ook niet als de vrouw de man niet bekent. En toen zei die engel, nou, dat kon nog wel eens meevallen. Maar dat gebeurt dan toch op een bijzondere wijze. Maar goed, dat is waar het hier over gaat. De vrouw is sowieso een beeld van Israël. En het wordt ook bevestigd doordat er staat, de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Ik lees het verkeerd, ik moet zeggen. Bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Nou heb ik dat nagevraagd aan de grote stamvader van Israël. Dat wil zeggen de man waaraan Israël ook haar naam ontleent. En daarna heb ik het nog gevraagd aan de eerstgeborene binnen Israël. Dat waren dus achtereenvolgens Jacob en Jozef. En u weet dat in Genesis 37 ons de figuur van Jozef geïntroduceerd wordt. Niet zijn geboorte, maar wel zijn geschiedenis. En dat het eerste wat van Jozef verteld wordt, Jozef die de eerstgeborene zou zijn, eigenlijk de erfgenaam van de titel van Israël enzovoort, dat van hem verteld wordt dat hij droomde, zelfs meerdere keren, en later kreeg hij nogal eens wat van doen met dromen enzovoort. Hij was immers de meesterdromer, heette dat. En hij droomde en vertelde die droom daarna en zei in Genesis 37 vers 9... Zie, ik heb nog een droom gedroomd en ziet, de zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neder. En als hij het aan zijn vader en zijn broeder verhaalde, bestrafte hem zijn vader, dat was Jacob dus, en zei tot hem, wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder, daar heb je de zon en de maan, en uw broeders, 11 sterren, om voor u ter aarde te buigen, voor u de 12e ster uit de reeks. Ik bedoel, zon, maan en sterren worden in ieder geval in de Bijbel gebruikt als uitbeelding van Israël. Daar zit veel meer achter uiteraard, want de eigenlijke betekenis is veel hoger. Het idee is immers dat zon, maan en sterren zijn hemellichamen, zijn het Heer des hemels. Zoek de term maar op in Daniël 8, want daar wordt de term ook gebruikt als aanduiding van Israël. Maar ze zijn het Heer des hemels en ze zijn tot tekenen en tot gezette tijden aan de hemel. Volgens Genesis 1 is dat namelijk. En ze zijn daarmee de uitbeelding vervolgens van dat volk Gods. Dat volk door welke het koninkrijk der hemelen gepredikt, maar ook gevestigd zal worden op aarde. Vandaar dat tegen Abraham al gezegd wordt, uw nageslacht zal zijn als de ster aan de hemel. Ook in een wat lagere betekenis van zo talrijk, maar er zit natuurlijk meer achter. Maar inderdaad, het gaat gewoon om Israël. Er staat er in Daniël 8 trouwens ook inderdaad bij, want er wordt ook van het Heer des hemels ter aarde nedergeworpen en vertrapt enzovoorts. En er staat gewoon bij dat het heilige volk overwonnen zou worden enzovoorts. Ik bedoel, ik kan allemaal niet missen. En via de openbaring kom je natuurlijk toch sowieso terecht in Daniël. In 7 waren we al en in 8 kom je dus ook zo zonder meer. Ik weet wel dat men die dingen niet weet, niet kent en dat men Bijbelse symboliek niet kent. En bovendien zegt, ja, wat heeft Daniël er nou mee te maken? Want dat is honderden jaren daarvoor geschreven. En die twee hebben niks met elkaar van doen. En het boek van Daniël heeft ook een heel andere bedoeling dan het boek van Openbaring. Dan zeg ik, punt 1, er is maar één schrijver en dat is de Heer zelf. En wat de bedoeling van het boek is, dat is niet het uitgangspunt voor de verklaring van het boek, maar het is een conclusie die je hooguit achteraf kunt trekken. Wat de bedoeling van het boek is. Dus dat zijn allemaal argumenten die verder helemaal nergens op slaan. Hoe dan ook, zonder maan en sterren, vrouw zou je moeten herkennen. Ik weet wel, in de Rooms-Katholieke Kerk heeft men uiteraard van de vrouw Maria gemaakt. Want als daar een vrouw zwanger wordt, dan denkt men meteen aan Maria. En als er een zoon baart, moet het wel de Heer Jezus zijn, want men is daar volledig op gefixeerd. In andere kringen, helaas ook in wat vroeger in Nederland heette Maranatha-kringen, de term kennen ze in de hele wereld niet, behalve in Nederland, daar is men geneigd, als het gaat over de wederkomst van Christus, want dat weet men wel, dat openbaring over de wederkomst van Christus gaat, en men komt dan een vrouw tegen de symboliek, is men geneigd te zeggen, dat is de bruid en dat is dus de gemeente, de kerk. En in protestantse kringen in het algemeen is het ook een wijdverbreide gedachte. Die vrouw hier is de kerk en zij brengt iets voort. Wat brengt zij dan voort? De Christus. Ze bevalt van een mannelijke zoon, lezen wij later, in vers 4 en 5. En men heeft ervan gemaakt dat de kerk de Christus moet voortbrengen. Op twee manieren. De ene is dat de Heer Jezus Christus nou eenmaal geboren werd uit een gelovig overblijfsel van de oud-testamentische tijd. En die beschouwt men ook als de kerk. En dus bracht de kerk, waar Maria ook toe behoorde, uiteraard bracht de Christus voort. Dus één. En de andere is, de kerk bestaat vandaag aan de dag ook. En de Christus, daaronder zou men moeten verstaan, het koninkrijk van Christus op aarde. En ook in heel evangelische kring leert men zelfs nog dat wij als kerk, wij moeten het evangelie over de aarde prediken. En als dat gebeurd is, met resultaat overigens, als dat gebeurd is met resultaat, dan komt de Heer en zo brengt de kerk dus de Christus voort. En daarmee heeft men de Bijbelse waarheid weer eens volstrekt op zijn kop gezet. Iets wat symptomatisch is in de hele geschiedenis van de mensheid en ook van de kerk trouwens. De kerk brengt niet de Christus voort, Christus brengt de kerk voort. En hij is degene die de gemeente bouwt en de gemeente is niet degene die de Christus bouwt. Als je de Bijbel opent en die laat spreken is het geen enkel probleem. De vrouw, zon, maan, 12 sterren, dat is al dubbel op, dat gaat over Israël. Als die zon, maan en 12 sterren er niet bij geweest waren, hadden we het ook nog geweten. Nu staat het er wel bij, dat is wel aardig, want het brengt ons onvermijdelijk natuurlijk in de enige andere schriftplaats waar zon, maan en 12 sterren bij elkaar genoemd worden. En dat was die in Genesis 37. En dan ben je terecht bij de meest oorspronkelijke roeping van Israël in het algemeen, maar ook bij de vraag: wie is de eerstgeborene van Israël? En daar gaat het om. Het was toen Jozef, maar u begrijpt dat Jozef een type is van Christus. Maar meer nog, maar dat moet ik ook altijd uitleggen, dat kan ik nu ook zo gauw niet. Jozef is een type van Christus en de gemeente. Jozef, die man die een koninkrijk had, buitenlands, buiten Israël enzovoorts. Die door zijn broers verworpen werd en terwijl hij verworpen was, had hij en bouwde hij een koninkrijk. Ergens in de wereld en die broers hadden er helemaal geen weet van. En dat gaat over onze tijd, dat blijkt ook uit alle details van de geschiedenis van Jozef. Maar goed, zoals gezegd, daar kan ik het nou niet over hebben. Maar het brengt ons bij Christus en de gemeente uiteraard. In ieder geval, de vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten. Het is niet de koningin des hemels dus. Het is ook niet Maria, voor zover dat iemand anders is. Het is gewoon Israël en meer specifiek een gelovig of het gelovig overblijfsel van Israël. En daarmee, de vrouw die zwanger is, is de vrouw die de man had enzovoorts. En dus is het inderdaad een gelovig overblijfsel van Israël, ook al vanuit oud-testamentische tijd. En dan staat er: er werd een ander teken gezien in de hemel. Voor alle duidelijkheid, natuurlijk is het een ander teken. Maar die term een ander is eigenlijk bijna altijd, als je hem in de Bijbel tegenkomt, de Engelse uitdrukking. Dat wil zeggen in de Engelse betekenis. Namelijk nog een. Another sign wil niet zeggen een verschillend teken, maar het wil zeggen gewoon nog een teken. Er werd nog een teken gezien in de hemel. Begrijp je me goed? Het waren tekenen. En ze worden in de hemel gezien. Ik heb er al eerder van gezegd, dat betekent niet dat het gaat om dingen die zich in de hemel zullen afspelen, ook daadwerkelijk. Maar het punt is, alleen wie in de hemel is of wie in de hemel kan kijken, ziet de tekenen en kent deze waarheden. Vandaar dat deze waarheden ook niet algemeen bekend zijn. Mensen zoeken het, ook christenen zoeken het in het hier en nu en zien geen hemelse tekenen uiteraard. Daarvoor moet je naar boven kijken. Waar men in de hemel kijkt, ziet men deze dingen, leert men deze dingen ook verstaan. En daar staat er, er werd een ander teken gezien in de hemel en ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En mijn eerste conclusie is onvermijdelijk altijd, dan is er geen een weg. Van die 7 hoofden bedoel ik en van die 10 koninklijke hoeden, want dat plaatje, ongeveer, niet helemaal letterlijk, maar ongeveer kennen wij inderdaad uit Daniël 7. Waarna dus ook Openbaring 11 vers 7 verwees. In het visioen over die 4 dieren enzovoort en met name over dat 4e dier. 7 hoofden en 10 hoornen waren het daar. Hier zijn het 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. Zodat je nu weet dat het gaat over dat 4e dier uit Daniël 7. En dat die 7 koninkrijken zijn. Vandaar de 7 koninklijke hoeden. Begrijp je me goed? Dezelfde figuur, hetzelfde beest, 7 koppen enzovoorts kom je ook tegen in Openbaring 17. Ik doe mijn best om er niet naartoe te gaan, want dan komen we later vanzelf terecht. En er staat er gewoon bij, dat zijn 7 koninkrijken enzovoorts. Hè? Dat is wat het uitbeeldt. Het is hier één beest, dat wil zeggen het gaat over de algemene heidense macht door de eeuwen heen, maar het drukt zich uit in de vorm van 7 koninkrijken. U wordt geacht ze te kennen, want je komt ze vanzelf tegen in Openbaring. Namelijk het Egyptische Rijk, het Assyrische Rijk, het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk en daarna als nummer 7 dat laatste rijk van de Antichrist, zullen we maar zeggen. En er staat ook bij 10 hoornen hier. Dat komt omdat dat laatste rijk een samenstelling is van 10 rijken die aan elkaar gevoegd zijn tot 1 groot rijk. Dat weet je ook al uit Daniël 2 bijvoorbeeld, want daar heb je een beeld dat de voorstelling is van al die wereldrijken. En de laatste fase van het beeld bestaat uit 10 tenen. Maar samen zijn ze 1 rijk. En in Openbaring 17 staat dat ook gewoon zo. 10 hoornen, maar ze zijn 1 rijk. En in Daniël 7 staat het feitelijk ook. Het zijn 10 bestaande rijken die aaneengevoegd zijn tot 1 federatie of niet als juridische term bedoeld, maar ze zijn samengevoegd tot de Verenigde Staten, zal ik maar zeggen. Maar nou niet van Amerika, maar van het antichristelijke rijk dus. Dat is wat het is. Het gaat gewoon dus over de macht van Satan die hier wordt voorgesteld. Want Satan is de god deze eeuw. Hij is degene die de wereld regeert. Als je op bladzijde 1187 van je Bijbel dat nog niet weet, ja, dan heeft het geen zin om nu verder te gaan. Dan moeten we dus eerst een heel eind terug en daar weer een draad op nemen. Maar zo is het nou eenmaal. De wereldrijken worden beschouwd als Babel, worden gewoonlijk ook geregeerd vanuit Babel. En de koning van Babel is de duivel zelf en hij is dus de god deze eeuw, de overste deze wereld, de overste van de macht, de lucht. De eeuw deze wereld wordt hij trouwens ook genoemd en zo verder. Want heel de wereld ligt in de boze. Men heeft het vertaald met het boze, helaas, maar het is meer dan dat. Het is in de boze, in de macht van de boze, namelijk. En wij als gelovigen worden geacht daarvoor en daarvan bewaard te worden. Door de Heer zelf, door het hoge priesterlijke werk van Christus in onze tegenwoordige tijd. Maar het gaat dus om het rijk van Satan. Daarvan staat dan ook vervolgens in vers 4. En zijn staart, staat, dat moet je ook weten gewoon, had je ook al lang moeten weten uit voorgaande Bijbelboeken. De staart is de uitdrukking van de macht, de uittredende macht die iemand gebruikt. En dus slaat hij mensen staat, zo hoort dat nou eenmaal. De macht die van hem uitgaat, die gebruikt hij. Zijn staat trok het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde. Daar is veel over gespeculeerd, over wat dat zou kunnen betekenen. Want dat de draak op een of andere wijze de duivel is, ja, we hebben nauwelijks een andere optie. Dus dat is algemeen aanvaard, zal ik maar zeggen. Maar wat die sterren betreft, dat is altijd wat moeilijker gebleven. Sommigen zijn geneigd voor de draak inderdaad te lezen de Satan. Maar zodra het over sterren gaat, verstaan ze daar ineens weer gewoon onder letterlijke sterren. En dat is een stijlbreuk, noem ik dat maar. Als de draak niet een letterlijke draak is die je eventueel in Artis kunt bekijken, dan zijn de sterren ook niet letterlijke sterren die aan de hemel staan. Zou de draak dan niet sterren van de hemel op de aarde kunnen gooien? En zeg ik, ja, misschien wel, ik hou dat niet voor onmogelijk, maar de vraag is niet of het kan, de vraag is of het hier staat. En mijn antwoord is dan nee. Bovendien, wat de sterren des hemels betreft, letterlijk heb ik uit mijn Bijbel gelezen dat de Heer ze geïnventariseerd heeft, geteld heeft, benoemd heeft en dat hij ze bovendien in stand houdt en dat hij ze op de aarde gooit. Ooit een keer heb ik nergens gelezen. Zou dat dan niet kunnen? Mijn antwoord is jawel, maar ik lees het gewoon niet in de Bijbel. En dan zegt iemand, maar het staat hier toch? Zeg ik, nee, staat het niet. Want als het er wel staat, dan staat er ook dat er in de hemel letterlijk zo'n draak is. Letterlijk. Maar er staat er niet, er staat een teken. Dus de vraag is, waar zijn deze sterren hier een teken van? Toen heeft men uitgevonden dat aangezien sterren een beeld zijn van engelen, en dat is aantoonbaar, dat is ook zo. Bij gelegenheid is dat zo. Aangezien sterren in beeld zijn van engelen, gaat het hier om engelen die uit de hemel geworpen worden. Maar dan zit je ook met een stijlbreuk, maar op een ander niveau. Namelijk, als er dan al ooit engelen uit de hemel geworpen worden, is het niet de duivel die dat doet. Daar is een goede reden voor. Hij is namelijk een van die engelen die uit de hemel zou worden geworpen. Dat doet hij niet zelf, maar het gebeurt door God zelf. Of door Michael, daar hebben we het later over, want dat staat vanaf vers 7. Dus ik denk ook niet dat het dat betekent. Hoewel het waar is dat engelen, en zeker degenen die niet trouw zijn aan de Heer, maar wel aan de Satan, dat die met hem op aarde zullen worden geworpen. En een paar versen verder staat dat ook. Maar te zeggen dat de duivel dat zelf doet, dat is een beetje naïef om dat te denken. Dus blijft de vraag, wat is het dan? En dan zeg ik, nou ja, laten we dan toch maar naar Daniël 8 gaan. Even snel. Want zoals gezegd, we zijn al lang in Daniël terecht. Steeds opnieuw wordt er naar verwezen. En in Daniël 7 hebben we dan inderdaad die 10 hoornen enzovoorts. Maar daar ga ik het niet over hebben. Wel over Daniël 8. Waar gesproken wordt over één hoorn. Als uitbeelding van de ene machthebber van dat ene laatste rijk. In de praktijk is dat dus gewoon de duivel zelf. Maar er staat dan, ik zei in de praktijk, hè, als ik gedetailleerder op inga, ligt het iets anders. In de praktijk is het de duivel zelf. En dan lees ik vanaf vers 9. En uit een van die kwam voort een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd tegen het zuiden en tegen het oosten en tegen het zierlijke land. En hij werd groot tot aan het Heer des Hemels. In dit visioen groeide een hoorn op tot aan het Heer des Hemels. Hoe heet die dan, die hoorn? Babel. Dat is Genesis, wat was het? Genesis 11. Het toren begint klein, maar die zouden ze wel het opperste in de hemel. Het heet Babel. De hemel bestormen. Dat is wat de duivel zelf ook zegt. Zo'n troon zetten daar boven God, in het uiterste noorden, in de zin van die kant op. En deze hoorn drukt datzelfde uit. Het is het antichristelijke rijk. En dan staat er, en hij wierp er van dat Heer, namelijk van de sterren, ter aarde neder, en hij vertrad ze. Dat is toch aardig hetzelfde als wat we lazen in Openbaring 12. En daarna staat erbij, ja, hij maakte zich groot tot, of eigenlijk tegen, maar tot aan de vorst diens Heers. En van dezelfde werd weggenomen het gedurig offer en de woning zijn heiligdom werd nedergeworpen. Kortom, het Heer, de menigte, het volk, de menigte, werd in de afval overgegeven tegen of in plaats van het gedurig offer. En hij wierp de waarheid ter aarde en hij deed het en het gelukte wel. Nou goed, als we wat meer tijd eraan besteden, dan zien wij vanzelf dat hier dat Heer, die menigte, geïntroduceerd als het Heer des Hemels, gewoon een volk is dat op aarde leeft. En uit het verband blijkt dat dat volk is gewoon het volk Israël. Dat vernederd wordt en dat onderworpen wordt aan deze hoorn. Zeg maar in de praktijk gemakshalve aan de antichrist. Want later zullen we het er uitgebreider over hebben. En dan volgen we eruit dat die sterren des hemels die vernederd worden, dat is gewoon Israël. Of meer iets smaller eigenlijk, het Joodse volk. Dat stond trouwens ook al een bladzijde eerder in verband met die vier dieren. Want vers 25 van hoofdstuk 7, het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Noem eens iemand die woorden spreekt tegen de Allerhoogste. 2 Thessalonicenzen 2, de duivel zelf dus, ja. En het zal de heiligen der Hoge verstoren. En het zal mene tijden in de wetten veranderen, wat er maar wezen mag. Zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, tijden en een gedeelte eens tijd. Want hier ben je in de tweede helft van de zevende week van Daniël terecht, waarbij het Joodse volk vernederd wordt en verdrukt wordt door de antichrist. Zo is dat gewoon. En dat zijn die sterren des hemels, dus zoals daarna in Daniël 8 blijkt. Maar daar gaat het uiteraard ook over gewoon hier in Openbaring 12. Je wordt geacht die dingen gewoon al te weten. Dat er een tijd komt dat Israël, de Joodse natie, zou verdrukt worden en in de afval overgegeven worden. Dat wil zeggen, gedwongen zou worden om, laten we zeggen, een heidense godsdienst te praktiseren of wat het maar wezen mag. We hebben het later wel uitgebreider over. Maar het gaat er maar om dat we hier in Openbaring 12 vers 4 die verwijzing vinden naar Daniël 7 en Daniël 8. Dat wil zeggen, daar sluiten we nu bij aan. Dus ik lees hem weer, vers 4. En zijn staart trok het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En het deed het en het gelukte wel, staat er dan in Daniël. En daarna worden die twee beelden, die twee tekenen naast elkaar gezet. Ik bedoel, dan wordt er uitgezoomd, zal ik maar zeggen. En dan zie je in één plaatje, zie je aan de ene kant die vrouw en aan de andere kant die draak. Waarvan dan staat, en de draak stond voor, dat kan ook gewoon zijn tegenover trouwens. Maar de draak stond voor de vrouw die baren zal, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Of wanneer zij het zou baren, want die vertaling dat met die tijden, die werkwoordvervoegingen, is altijd een beetje twijfelachtig. Maar we begrijpen dat de draak het gemunt heeft niet eens primair op die vrouw, maar in ieder geval op dat kind. Later blijkt dat als hij dat kind niet te pakken kan krijgen, vergrimt hij op de vrouw, heet het later in vers 17, aan het eind van dit hoofdstuk. De draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad en zo verder. Maar primair richt de draak zich op dat kind. Dat wil hij te pakken nemen, maar de vraag is uiteraard, wie of wat is dat kind? Want de echte tegenstelling, echte strijd is dus die tussen de draak en dat kind. van die vrouw. Anders vraag je, waar komt dat kind vandaan? Nou, die wordt geboren uit die vrouw. Nou, wie is dat kind? Nou ja, eerst wie is die vrouw? De vrouw is Israël en wat zou Israël voorbrengen? De Messias is het antwoord. Althans, dat is het eerste antwoord, want daar is het verhaal natuurlijk niet mee af. Wij kennen trouwens nog wat uitspraken, in het Oude Testament al, maar ook aangehaald in het Nieuwe Testament, waar gesproken wordt over, niet maar in het enkelvoud over het zaad der vrouw, maar over het zaad in de zin van niet een enkelvoud, maar een meervoud, een menigte. U weet wel, de kinderen, er zijn veel meer dan die, enzovoort. Die twee vrouwen tegenover elkaar. Jesaja 55 en Galaten 4 enzovoorts. En in Jesaja heb je trouwens ook nog die aardige uitspraak over de kinderen van Israël die zouden trouwen en die de bruidegom zouden zijn enzovoort. Het is niet maar een enkelvoud alleen, het is ook een meervoud in talloze schriftplaatsen. Niet omdat het er zoveel zijn, maar omdat ik ze nooit heb kunnen tellen. Maar in veel schriftplaatsen in het Oude Testament. Namelijk, wat zou Israël voortbrengen? Ja, inderdaad, het zaad der vrouw. Dat wil zeggen, de Messias. Dat is waar. Maar bij nader inzien blijkt, want we hebben hier van doen met openbaring, bij nader inzien blijkt dat die Messias niet slechts één man is, hoewel hij dat is, maar dat aan die man nog het een en ander verbonden is. Dat wil zeggen, in de praktijk is het wel degelijk een volk waarvan de Heer Jezus het hoofd is. En daarmee ben je terug bij die uitspraken die immers zeggen dat wij als gelovigen uit onze bedeling leden zijn van het lichaam van Christus en dat hij ons hoofd is, of in gewone letterlijke klare taal, dat wij als gelovigen gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. Of zoals mijn vader het dan uitlegde, want die hou ik er altijd maar in, die zei, alles wat je in het Oude Testament leest over de Christus, voor alle duidelijkheid, dat is altijd de opgewekte, hoor. Degene die opgestaan is uit de dood. Daarvoor moest hij het nog worden. Maar al wat je in het Oude Testament leest over de Christus, lees je tegelijkertijd over de gemeente. Gaat niet alleen maar over die ene man, hoewel het daarover gaat en zelfs primair daarover gaat. Maar via hem gaat het net zo goed over ons, omdat wij deel hebben gekregen aan de hoedanigheden, de zegeningen van Christus zelf. En daar gaat het om. En dan is de vraag dus vervolgens, wie is die mannelijke zoon? En dat is een heel eenvoudig antwoord op uiteraard. Dat is heel de gemeente. Waarna ik altijd maar zeg, nou ja, als de vrouw een volk is en niet die ene vrouw Maria, ligt het voor de hand dat als zij wat voortbrengt, dat dat ook een volk is uiteraard. Als de vrouw Maria is, dan zou die zoon de Heer Jezus geweest zijn. Maar die vrouw is niet Maria, maar dus heel Israël, als het ware. En daaruit wordt dus een zoon geboren, dat is een volk. En daarmee heb ik namelijk meteen gezegd dat Maria een beeld is van Israël, eigenlijk meer specifiek van de 10 stammen van Israël, maar dat doet nog niet veel te zaken, dat Maria een beeld is van Israël en dat de Heer Jezus die daaruit geboren werd een type is van de gemeente. Ja, wis en waarachtig wel, want er staat in Jesaja 7, eerst ik zal u een teken geven. En daar staat er, het teken is, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en zo verder. En de enige keer dat we lezen dat de maagd zwanger wordt en een zoon baart, gaat over Maria en de zoon is de Heer Jezus. Maar de vraag is, waar is het een teken van? Wij zijn gewend dat tekenen spreken over de Heer Jezus. Maar we denken er niet zo gemakkelijk aan dat de Heer Jezus zelf ook een teken is. En dat zijn geboorte een teken is. Van nogal wat. In de eerste plaats van wedergeboorte eigenlijk, maar vooruit, hè. Maria is een beeld van Israël en de Heer Jezus is een beeld van de gemeente die daaruit zal geboren worden. En hier vind je hetzelfde plaatje dus terug. Hè? Het is Israël, daaruit wordt de gemeente geboren. Het plaatje zelf herken je ook als Maria en de geboorte van de Heer Jezus. Maar daar gaat het niet echt over. Beiden zijn een teken van iets veel groters, namelijk de geboorte van de gemeente als zodanig uit Israël. En daarna is het toch niet zo moeilijk te vragen, wie is de grote tegenstander van de gemeente, wie heeft het op de gemeente voorzien? De duivel. Dat men in die mannelijke zoon dikwijls de gemeente niet herkent, heeft natuurlijk in de eerste plaats als oorzaak dat men de gemeente als zodanig niet kent. En dus een van de belangrijkste problemen die we tegenkomen in het algemeen, in het christendom en in de theologie, dat de gemeente pas ontstaan is bij de opstanding van Christus en dat Christus zelf de eersteling, de eerstgeborene is van die gemeente en dat onder die gemeente moet verstaan worden inderdaad een volk van eerstgeborenen. Het woord voor gemeente impliceert dat trouwens al, ecclesia. Wij zijn de eerste gelovigen onder het nieuwe verbond en hebben daardoor deel gekregen aan het eerstgeboorterecht van Christus. En daarom worden wij beschreven als leden van het lichaam van één man. En als dat zo is, dan vormt de gemeente dus één mannelijk lichaam, uiteraard. Dat lichaam vrouwelijk is ten opzichte van het hoofd, ja, dat is iets gecompliceerder, dat kom je ook tegen, met name in Efeze 5, omdat het lichaam nou eenmaal onderworpen is aan het hoofd. Maar in het algemeen, het lichaam is wel degelijk het lichaam van de man. En van de gemeente staat dan ook dat de gemeente zou opgroeien tot de mannelijke rijpheid, of hoe het er maar staat, in Efeze 4. En dus wordt tot de gemeente gezegd in, ik meen Korinthe ergens, houd u mannelijk, enzovoorts. Het probleem is dat, zeker als het gaat over de wederkomst van Christus, men aan de gemeente denkt als een vrouw, en niet maar als vrouw, maar zelfs als bruid. Een term die in heel de Bijbel nergens van toepassing gebracht wordt op de gemeente overigens. Maar het is zo'n ingeslepen gedachte, dat het kost moeite om dat weer uit te krijgen. Maar het probleem is dat als het dus gaat over een mannelijke zoon, dan komt men helemaal niet op het idee dat dat de gemeente zou zijn. En toch, dat is het nou net precies. De gemeente is mannelijk, is het lichaam van de man en heeft deel aan de mannelijkheid, het eerstgeboorterecht dus ook, van Christus zelf. Daar gaat het dus om. En daarom zou men hier God simpelweg de gemeente in herkennen. Zij baarde een mannelijke zoon. Let trouwens op het pleonasme. Een mannelijke zoon. Heb je dan ook vrouwelijke zonen? Nee. Maar waarom staat het er dan? Wel om nadruk te leggen op de mannelijkheid. En dus op dat eerstgeboorterecht, want daar gaat het over uiteraard, zeker als het gaat om het woord zoon. En ik had in verband daarmee natuurlijk ook nog moeten verwijzen naar die schriftplaatsen die zeggen, Efeze 1 bijvoorbeeld, maar eigenlijk Romeinen 8 ook al heel uitgebreid, dat de gemeente is tevoren verordineerd tot zoonstelling, tot zoonschap. Wij zouden tot zonen worden aangesteld. Hoezo vrouw? En nog sterker, hoezo bruid? Ik bedoel, dat speelt helemaal geen rol. In de gedachten van mensen wel, maar het is ten onrechte. Dat idee van de vrouw en de bruid komt in de Bijbel voor, maar het is daar van toepassing op Israël. En wij zijn tot op zekere hoogte Israël, maar in belangrijke mate zijn wij als gemeente geplaatst boven de rest van. Maar boven Israël. En daarom is de gemeente een man. Zoals op zoveel plaatsen staat. Zij baarde een mannelijke zoon, van wie staat dan bovendien, hij zou al de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Hetgeen de verwijzing is naar uiteraard een oud-testamentische schriftplaats, want die vorm van hij zou de heidenen hoeden met een ijzeren roede, wil zeggen dat het tevoren was aangekondigd. Dat was aangekondigd, iemand zou die heidenen hoeden met een ijzeren roede en het is deze zoon die dat zou doen. Het is de verwijzing uiteraard naar Psalm 2 vers 9, waar dat van die zoon staat. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren roede of zoiets, of hoe het daar maar vertaald is vanuit het Hebreeuws daar. Dat gaat inderdaad over Christus. Met andere woorden, het is gemakkelijk aan te tonen dat deze mannelijke zoon de Heer Jezus Christus is. Maar men zou niet voorbij gaan aan de uitspraak die we eerder al hebben aangehaald uit Openbaring 2, waar deze woorden uit Psalm 2 door de Heer Jezus zelf notabene van toepassing gebracht worden op de gemeente. Want daar zegt de Heer zelf in Openbaring 2 vers 26, wie overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden. En daar haalt de heer zelf de uitspraak uit Psalm 2 aan en past hem toe, niet primair op zichzelf, maar op de gemeente. En daarna zegt hij, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En daar zegt hij dus dat de zegeningen die door de vader gegeven zijn aan de zoon, namelijk aan de Heer Jezus Christus, dat die eveneens van toepassing zijn op wat hier heet degene die overwinnen. Maar in principe is dat de gemeente. Daar gaat het om. En dat is niet nieuw, want wij hebben delende zegeningen van Christus enzovoorts. En dus is die mannelijke zoon uit Openbaring niet maar de Heer Jezus, maar het is de Christus, inclusief zijn lichaam, namelijk de gemeente. Dat kan u niet missen, want daarna staat er, aan het eind van vers 5, en haar kind werd met kracht weggenomen, weggerukt. Haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En het aardige is, dat wat ik mij herinner van verklaringen die ik ooit daarover gelezen heb, is dat men weliswaar algemeen vaststelt, tamelijk algemeen althans, dat deze zoon is natuurlijk de Messias, de Heer Jezus Christus, maar komt er dan, als men eerlijk is, bij, maar wij begrijpen niet wat dat betekent, haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En dat is een heel eerlijke uitspraak, omdat deze woorden eigenlijk niet van toepassing gebracht kunnen worden op wat wij kennen als de hemelvaart van de Heer Jezus. Die omstandigheden waren anders. Daarvan wordt immers gezegd dat dat was in zijn overwinning, dat hij de tegenstander heeft uitgetogen en in het openbaar tentoongesteld en over hem getriomfeerd enzovoorts. Kortom, hij werd niet weggerukt tot God en zijn troon. Bovendien is hier ook nog het idee, hier is die draak, die wil het kind verslinden. Net op het moment dat hij dat zal doen, wordt dat kind voor het naderende gevaar van de draak weggerukt tot God en zijn troon. En dat past toch helemaal niet op wat wij kennen als de hemelvaart van de Heer Jezus. En dat is terecht als men dat vaststelt. En het antwoord is, maar het gaat ook niet over Jezus van Nazareth, het gaat over de hele gemeente waarvan de Heer Jezus Christus inderdaad het hoofd is. En wat met hem gebeurd is, is dat hij inderdaad werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat wil zeggen, hij werd gezet op de troon van God, hij werd weggerukt van de aarde en hij kreeg de troon. Tot hem werd immers gezegd, zit aan mijn rechterhand enzovoorts. Maar wat hier beschreven wordt, is niet de hemelvaart van de Heer Jezus, maar de opname van de gemeente. De wegrukking van heel de gemeente, die met Christus op de troon gezet zal worden, want we zullen met hem tot zonen worden aangesteld, we zouden met hem heersen, staat er ook, we zouden met hem lijden, opdat we ook met hem heersen zouden, en al dat soort uitspraken uit bijvoorbeeld Romeinen 8, daar staan er wel een paar van die strekking, en op andere plaatsen uiteraard ook. Bovendien zouden wij deze schriftplaats voor de aardigheid ook moeten leggen, bijvoorbeeld naast Jesaja 57, want daar vinden we die gebeurtenis genoemd. Begrijp je me goed? Gemeentelijke waarheid is in het Oude Testament verborgen, dus je hoeft niet te verwachten dat je daar uitgebreide, gedetailleerde, expliciete uitspraken over de gemeente vindt. Maar je vindt de gemeente erin verborgen. Maar wij die de gemeente kennen, vinden hem daar terug dus. Daar lezen wij namelijk in Jesaja 51 vers 1. De rechtvaardige komt om. En u weet wat het is, hè? Omkomen. Wij hebben ervan gemaakt, als iemand omkomt dan sterft hij. Omdat wij behoefte hadden aan eufemismen voor sterven. U weet wel. Het hoekje om, pijp uit, kist in en hoe dat maar heten mag. Dat heb ik allemaal op Schiphol geleerd. Maar zo zijn er talloze uitspraken in het Nederlands die allemaal gewoon betekenen sterven, doodgaan. Maar dat betekenen ze niet echt. We hebben het ervan gemaakt, omdat we de echte uitdrukking liever niet gebruiken. Maar omkomen wil zeggen uit het beeld verdwijnen. That's it. En dat iemand die sterft uit beeld verdwijnt, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar de echte betekenis is uit beeld verdwijnen. De rechtvaardige komt om. Verdwijnt uit het zicht, verdwijnt ergens achter. Achter de wolk bijvoorbeeld, om eens een ander Bijbels beeld in dit verband te gebruiken. Hij komt om. En dan staat er, en er is niemand die het ter harte neemt. En ter harte nemen betekent gewoon geloven. Als men iets ter harte neemt, gelooft men het. Laat Jezus nu toe in uw hart. Zo staat er in een lied. Dan neem je ter harte. De uitdrukking komt je in de Bijbel tegen in Deuteronomium 30. Ter harte nemen. En het wordt daar ook verklaard. Namelijk, want dan zou men het hart geloven, met de mond beleden enzovoort. Later aangehaald in Romeinen hoofdstuk 10. Maar wat hier staat is, de rechtvaardige verdwijnt uit het toneel. Enkelvoud rechtvaardige verdwijnt uit het toneel. Maar er is niemand die op grond daarvan tot geloof komt. Er staat niet dat niemand het merkt. Hoewel, misschien zijn er bijbelvertalingen waar het wel staat. Maar daar moet u zich dan maar niks van aantrekken. Als de gemeente opgenomen wordt, dan merkt men dat wel degelijk. Hier op aarde. In ieder geval lenigt het de woningnood. Maar of men daardoor tot geloof komt alsnog, de Bijbel zegt in het algemeen, want het is een algemene uitspraak, nee. Maar daarna staat er, de weldadige lieden worden weggeraapt, en wegrapen is hetzelfde als omkomen. Zij verdwijnen van het toneel, ze worden weggeraapt, ze verdwijnen achter de coulissen, dan komen ze om zo te zeggen. Maar wat eerst heet de rechtvaardige één, heet daarna de weldadige lieden, en dat zijn er dus meer dan één. Zodat nu de vraag is over wie gaat. De rechtvaardige komt om en daarna de weldadige lieden worden weggeraapt. Zonder dat er iemand oplet dat de rechtvaardige weggeraapt wordt, maar dat staat er niet, want men let daar wel op dat het gebeurt. Dat zeg ik voor degenen die hebben geleerd dat de wereld het niet merkt of zo. Dat het tamelijk dwaze gedachte is. Maar staat er ook niet. Er staat zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. En daarmee voor het oordeel. En dat kwaad oordeel inhoudt. Er zijn talloze schriftplaatsen waarin het ook inderdaad zo verklaard wordt. Dus daar ga ik nou ook maar niet verder op in. Maar let erop dat het eerst heet de rechtvaardige, enkelvoud. Daarna heet het de weldadige lieden. En daarna heet het in diezelfde zin nog weer enkelvoud, de rechtvaardige. Waar gaat het dan over? Dat wil zeggen, over wie gaat het? En het antwoord is, het gaat over één, maar blijkt een voor te zijn. En dus lieden. Het is niet de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Het is de hemelvaart van heel de gemeente, die zijn lichaam is. En die zal worden weggeraapt voor het kwaad en voor het oordeel en voor de draak, niet te vergeten. Hij zal namelijk... Vers 2, hij, maar het is de gemeente, zal ingaan in de vrede. Dat wil zeggen dat daar de strijd van de gemeente beëindigd is. Welke strijd? De strijd tegen wie, bedoel ik dus, hè? Waartegen? Wel, de strijd tegen de draak. Want niet dat wij zo nodig tegen de draak moeten strijden, maar de draak strijdt tegen ons. Die heb ik toch, hè? Niet dat Israël zo nodig tegen Amalek moet vechten, maar Amalek vecht tegen Israël. Heel den dag. Tot aan de avond, weet u nog. Maar bij de opname van de gemeente wordt die strijd beëindigd. Iets van belang om vast te houden. Misschien vergeet ik het volgende keer, maar dan heb ik hem nu vast. Daar eindigt de strijd met de draak. Bij de opname van de gemeente. Zij zullen rusten op hun slaapsteden en ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Daar gaan we inderdaad de rust in. Maar daar staat het, doch nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen der guichelares, gij overspelers, Satan, gij die hoererij bedrijft. Want waar het over gaat in het volgende gedeelte is Israël uiteraard. De gemeente wordt opgenomen, maar Israël gaat... De grote verdrukking in over Israël zou dat kwaad namelijk het oordeel komen en zou ook wel degelijk, Israël zou wel degelijk van doen krijgen met die draak, want dat hebben we al gelezen. Die draak met zijn staart zal het Heer des Hemels, tot heilige volk vertreden, in de afval overgeven. Kortom, het gaat over de dagen van de grote verdrukking. Maar voor het zover is, verdwijnt de gemeente inderdaad naar de hemel. En niet alleen maar naar de hemel, maar zelfs naar de troon van God. Dat wil zeggen, het is niet maar een wegnemen van het toneel en dat is het einde van het verhaal. Maar integendeel, dan, vanaf dat tijdstip, zal de gemeente deel hebben aan dat koninkrijk, aan de heerschappij van Christus. Niet dat we dan het koninkrijk ingaan, het verhaal is dat we dan het koninkrijk erven. En daarin zijn we onderweg naar de vergelding der erfenis enzovoort. En dat wordt hier op symbolische wijze in Openbaring 12 beschreven. De mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon, want die mannelijke zoon zou de heidenen hoeden met een ijzeren roede. En in de voorgaande verse, aan het eind van hoofdstuk 11, was het nog het koninkrijk, de koninkrijken zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. Maar vergis u niet, daarmee zijn de koninkrijken der wereld geworden van de Heer en van zijn Christus, maar daarmee van de gemeente. We zullen met hem heersen in die dagen. We zullen dan gepromoveerd worden naar de plaats die van oudsher tevoren, moet ik eigenlijk zeggen, voor ons bestemd was. En dat is wat hier in vers 5 van Openbaring 12 beschreven wordt, namelijk de opname van de gemeente. Er komt nog iets anders bij, dat woord wegrukken, hier het voltooid deelwoord, weggerukt, vind ik op nog een paar plaatsen in de Bijbel. Maar het is hetzelfde woord dat in 1 Thessalonicense 4 gebruikt wordt voor en zelfs vertaald wordt met opname, namelijk die van de gemeente. Dat is in 1 Thessalonicense 4 vers 17. Het vers dat zegt, daarna zullen wij die levend overgebleven zijn, wij zullen tezamen met hen, degenen die opgestaan zijn inmiddels, zullen tezamen met hen opgenomen worden. Dat is de zwakste vertaling van het woord die je maar denken kunt. Opnemen, opgenomen enzovoort. Want de term betekent zoveel als met kracht wegnemen. Met kracht wegnemen. Men heeft er in Openbaring 12 van gemaakt wegrukken. Dat is ook op te vatten als met kracht wegnemen, maar dan is het met een schok en tamelijk plotseling, meestal ook uitgelegd als zij worden weggenomen, weggerukt voor het kwaad. Zo van, zoals je een kind voor een naderende auto wegrukt, zo wordt het dikwijls verklaard, de term. En toch is dat niet helemaal juist. Het gaat er niet om dat het een ruk is of dat het plotseling gebeurt, hoewel het plotseling gebeurt, maar het is niet de betekenis van het woord. De betekenis van het woord is dat er kracht wordt toegepast om dit tot stand te brengen en krachtig wegnemen. En dat is natuurlijk wel aardig. Hier is het vertaald met opnemen, maar ik zeg al dat het hele idee van dat het met kracht gebeurt, dat is eruit verdwenen. Maar in Openbaring 12 vindt u het wel terug in de term weggerukt. Het is wel leuk om andere talen ernaast te zetten. In het Engels heet het niet de opneming van de gemeente, zo'n zwakke apathische term, maar daar heet het the rapture of the church. En dat is heel vermakelijk, omdat u weet dat als u het woord rapture tegenkomt, dan 9 van de 10 keer moet je het vertalen met verkrachting of aanranding, want dat is wat het woord ook betekent. Rapen. Rapture. Maar het is inderdaad wegrapen. Met kracht wegrapen, dat is het eigenlijk. En de Duitse term is die Entrückung, ik kan het helemaal niet zeggen hoor, die Entrückung der Gemeinde. De wegrukking, dat is wat het is. Inderdaad, niet met een schok, want zo is het weer niet, maar wel van het ene moment op het andere en in elk geval met grote kracht. Lezen wij dat nog elders in de Bijbel, dan zeg ik jawel, maar dat merkt ook nooit iemand. Maar dat staat in Filippenzen 3, waar staat, dat wij uit de hemel? De zaligmaker verwachten in vers 20, wij verwachten de zaligmaker, die ons vernederd lichaam veranderen zal, dat is de opname van de gemeente namelijk. De verandering van ons lichaam. Zo heet het trouwens ook in Romeinen 8. Daar vind je de term opname van de gemeente ook niet. Er zijn gewoon andere termen voor. Verandering. De verlossing van ons lichaam. En hier staat, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking, dat is een woord voor kracht. U weet wel, de werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de dood heeft opgewekt. Dat is zo de uitdrukking uit Efeze 1. En hier toegepast op de opname van de gemeente. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen, waardoor hij het heelal dus, aan zichzelf kan onderwerpen. Want wat met de schepping, het heelal, alle dingen, heet het hier, zal gebeuren op de jongste dag, waarbij de totale schepping veranderd wordt in een totale nieuwe schepping. Zo'nzelfde gebeurtenis vindt op beperktere schaal plaats wanneer de gemeente veranderd wordt ter gelegenheid van wat we dan toch maar weer noemen de opname van de gemeente. En dat is met kracht wegnemen. En op die kracht en de werking van die kracht wachten wij. Begrijp me goed, die kracht werkt al lang in ons, maar niet in ons lichaam als zodanig of niet aan ons lichaam als zodanig. Dat is pas bij de opname van de gemeente, nu we het toch over hebben, herinner ik mij de woorden van H.C. Voorhoeven, dat is 130 jaar geleden of zoiets, en die gebruikte niet de term opname van de gemeente, die gebruikte de term opneming van de gemeente, en daar had hij groot gelijk in, want opname is niet eens Nederlands. Germanisme, Duits. In het Nederlands heet zoiets de opneming. Dat is het nette Nederlands, zo hoor je het eigenlijk te zeggen, maar dat zijn we allemaal vergeten inmiddels. Dus vooruit. De opneming, de wegneming van de gemeente tot God, ja, tot zijn troon, tot ons wordt ook gezegd. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, zit aan mijn rechterhand. En als u het mij vraagt, zelfs nog, wordt gezegd, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Psalm 110. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dus daar staat ook niet hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Aan dat priesterschap van Christus en aan zijn koningschap, beiden zullen wij in de toekomst deel hebben, maar dat hebben we besproken naar aanleiding van Openbaring 1 vers 6. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En daar is het wachten op. Daarna, Openbaring 12 weer, daarna gaat het verhaal niet verder met die zoon. Althans, wij vinden de term niet meer. Wat we wel vinden is de vrouw. Hoe gaat het nu verder? De mannelijke zoon is geboren, de draak grijpt mis. In gedachten zie ik die kaken van de reptiel, weet je wel, een soort draak, een soort krokodil, zeg ik altijd maar, op elkaar klappen, bam, mis. En dan lachen wij hem weer uit, weet je wel. Dus de vraag is, hoe gaat het verder met de draak, hoe gaat het verder met de zoon en hoe gaat het verder met de vrouw? Nou, eerste plaats de vrouw. De vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had van God bereid. Dat is geen nieuws, daar hebben we het ook al eerder over gehad. Want dat staat natuurlijk gewoon in het Oude Testament en ik dacht dat ik het al ooit eens met u gelezen had uit Ezechiël 20... Waar staat dat God Israël, de vrouw, Israël zou verzamelen, zou bijeenbrengen in de woestijn der volken en hij zou hen daar oordelen. Hij zou hen in de woestijn brengen. Zoals eenmaal Israël verlost werd uit Egypte en verzameld werd in de woestijn, zo zal Israël in de toekomst verlost worden uit heel de wereld en verzameld worden in de woestijn. Ook letterlijk overigens, dat dat overdrachtelijk ook waar is. Ja, dat is bijna altijd zo. Het zal gebracht worden buiten de legerplaats, om zo te zeggen. En dat zal in de toekomst gebeuren, zoals we dat uitgebreid lezen, in elk geval in Zacharia hoofdstuk 14, waar ter gelegenheid van het einde van de 70ste week van Daniel, in elk geval de Heer een overblijfsel uit Jeruzalem daar zal verzamelen en zal brengen in de woestijn. Maar uit de hele wereld, uiteindelijk, zou Israël verzameld worden in de woestijn. En dan gaat het erom. De vrouw vluchtte in de woestijn, al waar ze een plaats had van God bereid. In Zacharia 14 heet het dan dat Israël gebracht wordt door de gescheurde olijfberg heen, door de vallei mijner bergen, zegt de Heer, zal het gebracht worden naar Azal. En Azal is niet een plaatsnaam, hoewel sommigen dat ervan gemaakt hebben. Azal is de aanduiding van die plaats. En Azal betekent gereserveerd, toebereid. Dat wil zeggen dat ook in Zacharia 14 in dit verband gesproken wordt over een plaats die daarvoor bestemd is, een bestemde plaats. Een toebereide plaats, een gereserveerde plaats. En dat lezen we hier dus ook. De vrouw vluchtte in de woestijn alwaar zijn plaats had haar van God bereid. De vraag is, wanneer vlucht die vrouw naar de woestijn? Het antwoord is na de opname van de gemeente. Daarna vragen we natuurlijk, hoezo? Om eens een intelligente vraag te stellen. En het antwoord is, nou, omdat na de opname van de gemeente de 70ste week van Daniel begint, maar nou ben ik weer in hoofdstuk 11 en zo sluit het dus toch aan. Na de opname van de gemeente, namelijk na het meten van de tempel, zou God zijn twee getuigen geven die het evangelie zouden prediken in de straten van Jeruzalem, beginnende bij Jeruzalem in elk geval, maar in Jeruzalem. En wel, hebben we toen ook gezien, in de eerste helft van de 70ste week van Daniel. En toen, in hoofdstuk 11, was de vraag, en komen er ook mensen tot geloof? Ja, is het antwoord, uiteraard. Maar waar blijven die dan? En het antwoord is, nou, die doen gewoon wat hen in de prediking gezegd wordt, onder verwijzing naar Matteüs 24, men zou het land verlaten. Zelfs onder verwijzing naar Hebreeën 13, men zou uitgaan buiten de legerplaats. Want dat land en die stad waarin die twee getuigen optreden, die zijn ten dode opgeschreven. Dat wil zeggen, daarover zou het oordeel Gods komen. Ga uit van die stad, ga uit van haar enzovoorts. Want, zoals Jeremia het in de tijd ook al zei, de stad zal verwoest worden. Verbeeld je me niks. Als je veilig wil zijn, uitgaan uit Egypte. Uitgaan in dit geval uit de stad die geestelijk genaamd wordt. Egypte en Sodom, maar dat was Openbaring 11 vers 8 waar dat staat. Dat wil zeggen, 3,5 jaar lang heeft de vrouw de tijd, de gelegenheid om het land te verlaten. Vanaf, genomen, maar in ieder geval vanaf de opname van de gemeente. Tot aan, nou ja, strikt genomen en in eerste instantie tot aan het midden van de 70ste week van Daniël. Wanneer die twee getuigen gedood worden en de gelovigen, dus geloof in het algemeen, dus blijkbaar vervolgd en gedood worden, logischerwijze. Bovendien, men zou hiernaast leggen Matteüs 24, waar we steeds opnieuw terechtkomen uiteraard. Matteüs 24 vers 15, wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, kortom dat beeld dat opgericht zal worden, waarover later meer in Openbaring 13, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats, kortom dat is het midden van de 70ste week en het markeert het begin daarmee van de 3,5-jarige grote verdrukking over de Joodse staat en stad. Dat als dan die in Judea, dat wil zeggen dat als dan die in de Joodse staat of het Joodse land zijn, vlieden op de bergen die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen enzovoort enzovoort. Vers 21, want als dan zal grote verdrukking wezen. En wat hier staat, lees het vooral goed en bij herhaling. Er staat niet dat men zo lang mogelijk moet wachten om te vluchten, namelijk totdat dat beeld wordt opgericht en dan zo snel mogelijk moet maken dat men wegkomt. Er staat gewoon dat dat de laatste mogelijkheid is en het is dus verstandig om gewoon voor die tijd te vertrekken. En waar de boodschap aan de Joodse staat of stad gepredikt wordt vanaf de opname van de gemeente, namelijk vanaf de prediking van de twee getuigen, impliceert het dat men die eerste 3,5 jaar van die 70ste week van Daniël niet alleen het evangelie hoort, maar ook opgeroepen wordt om dus het land te verlaten. Dat is nog eens wat anders dan breng de Joden thuis enzovoorts. Weer zou ze in de woestijn verzamelen, ze horen niet in die stad, hij zou ze daar brengen. En pas na hun officiële bekering enzovoorts. Die begrijp ik toch hopelijk. Wat ik dus zeg is dat als in Openbaring 12 vers 6 staat de vrouw vlucht in de woestijn, dat dat van toepassing is op de 3,5 jaar in elk geval vanaf de opname van de gemeente, maar tot aan het midden van de 70ste week van Daniël. Men heeft 3,5 jaar tijd om te vluchten. En voordat die vraag gesteld, luister eerst even goed. Men heeft 3,5 jaar de tijd om te vluchten. Men komt tot geloof, men ervaart het evangelie en men vlucht dus het land uit. Logischerwijs, omdat over het land het oordeel wordt aangekondigd. Daarna is er blijkbaar geen vluchtmogelijkheid meer vanuit Jeruzalem, volgens Matteüs 24. Daarom moet men zo'n haast maken. Kennelijk worden bij dezelfde gelegenheid de grenzen dichtgegooid. Dus daarna kan men er niet meer uit. En daarna lezen wij dat nog 3,5 jaar later, Zacharia 14, de Heer Jezus zijn voeten zal zetten op de Olijfberg en dat dan alsnog een overblijfsel, weer een overblijfsel uit Jeruzalem, dwars door de Olijfberg dit keer, kan vluchten naar die plaats in de woestijn die voor haar van God bereid is. Hebben die nog? Er is echt niks moeilijks aan. De eerste 3,5 jaar kan men weg wanneer men wil, dan is toch vrede immers. Dan kan men ook gewoon het land in en uit. Maar in het midden van de 70ste week worden de twee getuigen gedood en begint dus de vervolging. En maar gaan ook de grenzen dicht blijkbaar. Dan kan men niet vluchten. En aan het eind van de daaropvolgende 3,5 jaar, dan ben je dus aan het eind van de 70ste week, verschijnt de Heer op de Olijfberg en voor zover een gelovig overblijfsel is in de stad, zal er de stad uit kunnen vluchten alsnog naar de woestijn, om zich bij de anderen te voegen. En de plaats in de woestijn heet natuurlijk gewoon op onze atlas Petra, de oude hoofdstad van Edom enzovoorts. Dat is ook niet zo moeilijk, omdat wij natuurlijk in verschillende plaatsen in de Bijbel lezen. En ik dacht ook al hebben aangehaald dat als de Heer wederkomt, althans naar Jeruzalem, dan komt hij van Edom, van Bosra, van wat het maar was allemaal. Die ken ik toch, hè? Of heb ik er nog niet aangehaald? Jawel toch? Nou ja, even snel dan. Dat leest u in Habakuk. Dat vind ik de makkelijkste en ook de duidelijkste. Habakuk hoofdstuk 3. Vers 3. God kwam van Teman. het Zuiderland. Kortom, de heilige kwam van het gebergte, vertaald met berg, het gebergte Paran, punt, en dan staat er Sela, dat had moeten zijn van Sela in dit geval, en weer een punt. Want hier vind je drie plaatsnamen ter aanduiding van de plaats van waaruit de Heer tot Israël zal komen, dat wil zeggen tot het land zou komen, namelijk van Teman, van Paran, van Sela. Dat is een prachtige volgorde. Teman betekent het Zuiderland, is een tamelijk brede aanduiding. Maar in Teman, ergens in dat Zuiderland, ligt een gebergte dat heet Paran. Dat is weer wat smaller. En ergens in dat gebergte Paran ligt een plaats en die heet Sela in het Hebreeuws. In het Arabisch trouwens ook, Sela. Maar in het Grieks heet het Petra en zo staat het op onze atlassen. Hebben jullie dat? En Petra, eigenlijk Bosra, maar vooruit. Petra, het is dezelfde plek. Petra of Bosra is de oude hoofdstad van Edom, de oudere broer van Jacob. Ik zeg altijd, als Israël het eerste geboorterecht niet heeft, dan heeft Esau het. En vandaar dat Esau een belangrijke rol speelt in verband met het profetisch woord, in verband met Israël. Maar daar komt de Heer vandaan. Dat dat zo is, wordt ook elders gezegd, namelijk in Jesaja 63, dacht ik. Ja, Jesaja 63, waar staat, wie is deze die van Edom komt? Maar het gebergte van Paran ligt in het gebied van Edom. En zoals gezegd, Petra, Sela is daar, of was daar, de hoofdstad van. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra? Maar Bosra is Petra in de praktijk. Voor degenen die er geweest zijn, wat wij Petra noemen, laat ik het anders zeggen, als een toerist Petra bezoekt, bezoekt hij in werkelijkheid Bosra, dat is die dalketel daar midden tussen die bergen. En de naam Petra wordt eigenlijk van oudsher gegeven, niet aan die dalketel, want dat heet Bosra, de schaapskooi heet het eigenlijk, Bosra is de schaapskooi in het Hebreeuws. Maar Petra is El Biara. Dat wil zeggen, dat is die grote berg waar je tegenaan loopt. Als je gewoon de toeristische route neemt, de Sikh door. En dan die hoofdweg, de Petra door. Langs het theater aan de linkerkant enzovoort. Dan loop je recht tegen zo'n berg aan. Daar is het museum, daar kan je ook niet verder. Enzovoort. Maar dat is El Biara. En daar bovenop, dat is Petra. De rots. Petra. Dat is de oude hoofdstad van Edom. Waar koning Amazia was, geloof ik, nog eens een keer mijn 10.000 Edomieten vanaf liet zakken. Naar beneden gooide, om zo te zeggen. Maar in de praktijk is dat gewoon hetzelfde gebied. De Edomieten zijn daarvan verdreven en de Nabateeën die dat deden, daarna kwamen, die hebben zich beneden gevestigd en dat is dan Bosra. Maar daar zou Israël verzameld worden, daar zal de Heer aan hen verschijnen, vandaar zal hij ze alsnog brengen naar Jeruzalem om de stad en het land te herbouwen enzovoorts. We hebben trouwens nog zo'n uitspraak daarover, dat is in Micha. Die noem ik dan ook maar even, we hebben een paar heel duidelijke schriftplaatsen bij elkaar. Micha, hoofdstuk 2. Waar staat in vers 12, voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Jacob, Israël. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel, gelovig overblijfsel in de praktijk, vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen. En hier heeft men vertaald van Bosra, dat had gewoon te Bosra moeten zijn. Ik zal het tezamen zetten als schapen, te Bosra. En Bosra betekent schaapskooi. Maar daar zou Israël verzameld worden. In Petra dus. Als een kudde in het midden van haar kooi. Dat is een woordspeling in verband met die naam Bosra. Schaapskooi. Als een kudde in het midden van haar kooi. Zullen zij van mensen deunen. Gonzen betekent dat ongeveer. Dus hier vind je Israël verzameld in een kooi. Petra. En daarna staat er. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Iemand zal voor hen uitgaan. Dus. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan. Sommigen van u kennen die route. Dat is de Sik, die smalle kloof, de toegang, maar ook de uitgang dus, van Petra. Zullen door dezelfde uittrekken. En hun koning, eerst heet hij de doorbreker, Peres. En daarna heet hij hun koning, zal voor hun aangezicht heen gaan. En daarna heet hij de Heere in hun spits. Dus dan weet je het precies. De Heer zelf zal aan het hoofd van zijn volk hen uitleiden door de Sikh. En daarna via de King's Highway, want daar staat op de wegwijzer staat ook. Hè, langs de koninklijke weg, zegt Numeri, zullen zij gebracht worden. Het was door Edom, Moab en Ammon naar Jeruzalem. Daar komt het op neer. Maar dat is pas na de 70ste week uiteraard. Maar in en ook aan het eind van de 70ste week zullen zij daar verzameld worden. Een plaats, een toebereide plaats in de woestijn was het idee. Je vindt nog een leuke paralleltekst in Psalm 68 vers 8. We hebben een God die de eenzamen zet in een huisgezin. Die uitvoert die in boeien gevangen zijn, uit de ballingschap dus. En dan vers 8, o God, toen gij voor het aangezicht uws volks uittoogt. Dat is toch Micha? Hè? Toen gij voor het aangezicht uws volks uittoogt, toen gij daarheen trad in de woestijn. Sela. Nou, dan weet je toch hoe het zit. Het is aan de ene kant een verwijzing naar Oud-Testamentische tijd en de uittocht uit Egypte. Maar profetisch verwijst het naar de toekomst waarin Israël verzameld wordt in de woestijn. Namelijk in Petra en vandaar alsnog ooit gebracht zal worden naar het beloofde land. Dan ga ik gauw terug naar Openbaring 12 vers 6. De vrouw vluchtte in de woestijn alwaar zijn plaats had haar van God bereid. In de woestijn der volken dus, Ezechiël 20. En daarna staat er op dat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. Dan is er ook geen één weg, zeg ik altijd. Want het idee is dat men 3,5 jaar lang de tijd krijgt om te verzamelen in die woestijn, om het land te verlaten, zijnde de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En daarna blijft het dus nog 3,5 jaar over tot aan de wederkomst van Christus. Dat zijn de 3,5 jaar van de grote verdrukking over de Joodse staat. Maar degenen die die staat op tijd hebben verlaten, zich verzameld hebben in de woestijn, worden in die woestijn bewaard en gevoed. Eveneens dus 3,5 jaar, oftewel 1260 dagen. Hebben die nog? En nou samenvattend, de genoemde 1260 dagen aan het eind van vers 6... zijn dus de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En die lui die daar zitten en daar verzorgd worden, zijn daar verzameld geworden in de eerste helft van de 70ste week van Daniël door de prediking van de twee getuigen. En als deze periode voorbij is, van 2 × 3,5 jaar, dan komt er nog een categorie bij, want dat is de categorie die uit Jeruzalem ontsnapt als Jeruzalem verwoest wordt en die ook alsnog gebracht zullen worden daar in de woestijn enzovoort. Maar dat is later, daar gaat het hier niet over. Hier gaat het over wat er gebeurt na de opname van de gemeente. De mannelijke zoon wordt weggerukt tot God in zijn troon. Wat gebeurt er daarna? Nou, de vrouw vlucht naar de woestijn, 3,5 jaar lang, maar dat staat er niet bij. En wordt daar bewaard 3,5 jaar lang vervolgens, en dat staat er wel bij. En het enige wat we in het vers 6 nou nog niet besproken hebben, daar komen we volgende keer op terug. Want de vraag is, door wie wordt dat gelovig overblijfsel, door wie wordt die vrouw in de woestijn nou bewaard en gevoed? En dan doe ik mijn Bijbel dicht, met opzet, omdat het tijd is, maar bovendien om ons niet langer te fixeren op dat schriftgedeelte, dan is de vraag ook iets breder. Door wie zal Israël verzorgd en bewaard worden? Wie is er verantwoordelijk voor Israël? De eerstgeborenen uit Israël. De gemeente. De raad van oudsten. De ecclesia. De gemeente van eerstgeborenen. De gemeente dus. En nou weer even terug in gedachten naar het vers dat we weggeslagen hebben. Opdat zij haar al daar zouden voeden. Wie zijn die zij? Het antwoord is, die zij is weliswaar meervoud, maar niettemin is het die mannelijke zoon. Dat is het meest logische. Iemand anders is ook niet genoemd daar in dat schriftgedeelte. Het enige probleem is, die mannelijke zoon is een hij, enkelvoud, en nu heet het ineens zij, meervoud. Maar ja, dat las je ook in Jesaja 57. De rechtvaardigen, namelijk de weldadige lieden. Het is namelijk een volk. En als er iemand verantwoordelijk is voor Israël, nu, dan is het de gemeente, daar hebben we eerder over gesproken. En als er iemand verantwoordelijk is voor Israël straks, is het nog steeds de gemeente, want dat is de bekende hiërarchie. Je hebt de volkeren in het algemeen, daarboven staat Israël, en Israël wordt dus verantwoordelijk voor de volkeren in dat laatste Messiaanse en dus Israëlitische wereldrijk. Maar boven Israël staat de gemeente, die dus verantwoordelijk is voor Israël en de volkeren vervolgens, maar primair voor Israël. En dus wat is onze taak straks? Te zorgen voor dat gelovig overblijft. Want soms denk ik dat we echt brood gaan strooien of manna gaan strooien naar dat volk wat zich daar bevindt in de woestijn enzovoorts. Maar het zal blijken dat we in de volgende verse de gemeente nog wel een paar keer vaker tegenkomen, maar steeds onder andere aanduidingen. Als je de gemeente niet kent, herken je hem ook niet. Maar als je weet wie of wat de gemeente is, herken je dat ogenblikkelijk. Maar daarover hebben wij weer de volgende keer. Wij zullen nu de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vandaag weer bij elkaar mochten komen rondom uw profetisch woord. En mochten horen over u en uw werk, over onze plaats daarin bovendien ook. Omdat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw licht en zelfs gepromoveerd hebt van de aarde naar de hemel en ons een hemels burgerschap gegeven hebt en ons een hemelse erfenis beloofd hebt. We danken u ook dat we mogen weten dat uw woord spreekt over uw werk ook aan Israël en de volkeren in de toekomst. En dat we zelfs via deze tekenen gedetailleerd op de hoogte gesteld worden van de gang van zaken, van uw plan der eeuwen dat u binnen afzienbare tijd zult voltrekken. Maar boven alles danken we u dat wij uit de rijkdom van uw genade daarin betrokken zijn en dat u ons bevordert tot heerlijkheid, opdat we zouden delen in de erfenis, de zegeningen van Christus zelf. En dat niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van uw verkiezende genade en de rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij danken u daarom uw kinderen te mogen zijn en te mogen uitzien naar die dagen, die tijd, die eeuwigheid zelfs, waarin wij een hemels burgerschap en zelfs een hemels lichaam zullen hebben ontvangen. En zullen bezit hebben genomen van die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u dat we ons aan u mogen toevertrouwen, opdat uw werk aan ons voortgang mag vinden, opdat we mogen wandelen tot eer van uw naam. En daarom bevelen we ons bij u aan. Wees u ons nabij, met uw werkzame kracht, met uw genade, met uw geest, om Christus wil. Amen.